Yeah.
Goedenavond, dames en heren, hier in deze zaal, op de tribune, hier aan tafel en voor de mensen die thuis zitten te luisteren naar ons. Ik heet u allen hartelijk welkom voor de Statencommissie Economie. En ik zal beginnen na u allen dus welkom hebben geheten met een bericht van verhindering. Dat is mevrouw Azagam is afwezig, de heer Van der Linden is afwezig, mevrouw Broen is afwezig en mevrouw Kleinstra is afwezig en mevrouw Smeels is afwezig. Dus dat waren de afwezigen. En last but not least is ook afwezig onze portefeuillehouder, de heer Stuivenberg. Die heeft natuurlijk weer eens een keer de prioriteiten bij een andere commissie gelegd. En dat heb ik hem ook even fijntjes natuurlijk even gezegd tegen hem. Dat hij mij natuurlijk weer diep teleurstelt door hier afwezig te zijn. Maar ja, gezien het onderwerp wat hij daar heeft, wens ik hem alle succes en sterkte vanavond van deze kant. Dus als u meeluistert, heer Stuivenberg, succes. Goed, de agenda.
Voorzitter, ik vervang mevrouw Rotschert.
Ik heb het gehoord, u vervangt mevrouw Rotschert. Ik dank u wel, meneer Kok. De agenda vanavond, we hebben twee onderwerpen staan. Beeldvormend de Serious Game implementatie OV-visie. Die zal dadelijk zeg maar worden toegelicht. En daarna hebben wij oordeelsvormend het economisch programma ondernemerschap en groei. De discussienota waarin dus een aantal zaken besloten moeten worden. Er liggen een aantal zaken voor, maar die worden in de loop van de avond nog nader toegelicht. Dat was de agenda, afgezien nog van de rondvraag en de sluiting. Kunt u zich vinden in deze agenda of heeft u nog iets aan toe te voegen? Nee, dan is die bij deze vastgesteld. Dan als mededeling. De beeldvormende commissie van 22 juni, die aan zit te komen, 7 uur. Dan hebben wij een workshop over het programma Mobiliteit en Ruimte. De financieringsmodellen van de maritieme servicehaven, Noordelijk Flevoland. En de stand van zaken van de sluizen van Kornwedder-Zand staan dan op het programma voor de liefhebbers. Dan de hamvraag. Zijn er van de zijde van het college nog op- of aanmerkingen? Het blijft stil, dus die hebben geen mededelingen. Die hebben dus een gemiste kans. De besluitenlijst van 11 mei. Dan ga ik die heel snel openen met de vraag... Kan die worden vastgesteld of heeft iemand daar nog een op- of aanmerking over de besluitenlijst van 11 mei? Meneer Van Ginkel van de PVV.
Voorzitter, bedankt. Ik citeer uit de besluitenlijst. Gedeputeerde Lodders zegt toe dat de commissie nog voor de PS-vergadering van 25 mei schriftelijk wordt geïnformeerd over het aantal verkeersslachtoffers op weg en water in 2015. We zijn inmiddels een vergadering verder en we hebben nog niks gezien.
Ik word gesouffleerd door mijn commissiegevier en dat schijnt de heer Lodders gedaan te hebben. Voor aanvang van de statenvergadering heeft hij zeg maar een aantal mededelingen gedaan. Ja, ik zie u verbaasd kijken, dus misschien de video duurde nakijken.
Ik zal hem even opzoeken.
U wordt op uw wenken bediend, u krijgt, als ze zijn gevonden, krijgt u toegestuurd, maar u heeft nog een vraag.
Volgens mij is de toezegging zo geweest dat we die schriftelijk, dat die ons schriftelijk zouden doen toekomen. En een mededeling op de statenvergadering vind ik verre van schriftelijk.
Het wordt uitgezocht en u krijgt daarover bericht en dan zal de rest ook op de hoogte van worden gebracht. Maar die staat genoteerd. Iemand anders nog over deze agenda? Nee. Of besluitenlijst moet ik zeggen. Dan is die bij deze vastgesteld. Gaan we naar agenda punt 5. De beeldvormende agenda. Serious Game implementatie OV visie. Ja, niet een spelletje. Niet zo. Het is geen spelletje. Meneer Jansen. Wout Jansen. Moet ik zeggen. Want anders schrijven we daar weer de verkeerde Jansen. Maar voordat wij hieraan gaan beginnen, krijgt u eerst een presentatie van Ewout Wesseling van de afdeling Ruimte en Economie. En ik geef hem graag het woord. De heer Wesseling, gaat u gang.
Dank u wel. U hebt het over keuzereizigers, bijvoorbeeld ook de fiets. Maar wat is dan de norm die daarbij gehanteerd wordt? Wanneer is het nog een keuze? Ik bedoel, dat is natuurlijk een moeilijk iets voor mensen die wat minder goed van conditie zijn. Is dat minder als voor een jonge getrainde van 20? Maar wat wordt daar nou, wanneer is het nu een keuze en wanneer is het geen keuze? Wat is daarvoor genomen?
U wel, meneer Jansen. Gaat u gaan.
De Stadsdienst Dronten. Valt daar ook Zwifterband onder en Binninghuizen? Omdat daar nou juist de plaatsen zijn waar de laatste tijd nogal wat klachten vandaan komen. Maar dat valt niet onder de Stadsdienst Dronten.
Bij dat maatwerk, in hoeverre speelt daarin frequentie? Want als ik naar die groepen kijk, is frequentie denk ik een heel belangrijk punt. Evenals de daaruit voortvloeiende vraag, hoe zit het op die momenten met de kostendekkendheid? We hebben het dus voornamelijk over de spitstijden, denk ik, waar zich dit afspeelt. Dat zegt dus iets over de tijdschema's die worden aangehouden en over de dienstregelingen. Die moet je dus aanpassen.
Ik zie dat de heer Van Ravenswaai ook een vraag heeft.
Doorgaand op dit onderwerp, datzelfde zie je natuurlijk ook bij bijvoorbeeld de Nederlandse spoorwegen. In de spitserij grote lange treinen en overdag schakelt men terug naar kleinere treinen en heb je alle ruimte om je heen. Hetzelfde probleem, denk ik, is niet echt expliciet voor Flevoland. Dus men integraal een algeheel beeld binnen het hele openbaar vervoer. Dus zou je misschien kunnen denken, niet alleen de frequentie, maar eventueel de grootte van de bussen aanpassen.
U wordt onderbroken weer tijdens uw verhaal door de heer Hopster van CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een verhelderende vraag en het gaat ook gelijk om de game die we gaan spelen. Daar staat een zinsnede dat er moet gezocht worden naar alternatieve vervoerconcepten die niet ten koste gaan van volledige werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de inzet van chauffeurs en opleiding. Dan heb ik zo'n 35 jaar geleden een tijdje buurtbus gereden. Als vrijwilliger, onbetaald. En ik kan me toch voorstellen dat zoiets ook in Flevoland mogelijk is. Dat vrijwilligers in de weekenden in kleinere busjes van 8 à 10 personen dezelfde lijnen gaan bemensen. Of is dat onmogelijk? Gelet op die zinsnede die ik voorlas net. Voorzitter, maar is daar in het verleden alles naar gekeken dan? Of is het nog steeds, want u zegt wellicht, maar is die optie serieus overwogen?
Voorzitter, ik heb een vraag aan meneer Hopster. Meneer Hopster,
ik voel hem al aankomen.
Ja, zo dat bedoel ik. Meneer Hopster, u heeft het coalitieakkoord ook gelezen. En daar heeft u gewoon in opgenomen dat verdringing van werkzaamheden in het openbaar vervoer, dat u daar tegen bent. Dus ik voel een beetje aan uw vraag dat u nu een opening zoekt. Maar dan zal u toch echt bij uw coalitiepartners moeten zijn. Of bent u daar een andere mening aan toegedaan?
Voorzitter, ik ben bedankt voor die politieke vraag. Het was een vraag vanuit mijn persoonlijke belevingswereld. 35 jaar geleden, vrijwilligerswerk gedaan als buurtbuschauffeur. En ongehinderd door de coalitie vraag ik naar de insteek voor de komende 10 jaar. Of er überhaupt zo'n mogelijkheid zich voordoet om een buurtbus in te zetten als alternatief voor ontbrekend openbaar vervoer.
Ik snap uw vraag, maar dat leidt dus tot werkverdringing. En daar bent u dus tegen.
Ik vind het een hele mooie, boeiende discussie. Daarvoor kreeg u ook de ruimte. Ik zou hem ook graag vervolg willen zien wanneer we verder gaan in oordeelsvormend. Of misschien wel te zijner tijd iets met besluitvormend. Dan zie ik dat graag weer in de zaal terug. Maar ik verzoek u toch verder te gaan met de presentatie. Want we hebben ook nog een game te spelen dadelijk. En u heeft nog wat sheets.
Wat vragen? Worden daar ook clubs als Rover bij betrokken? Want dat zijn degenen die zich in de praktijk hiermee bezighouden. Ja, een prachtige presentatie, maar even noemt u de OV-visie Lelystad. Maar wat ik me zit af te vragen, waarom ontbreekt in uw verhaal iedere verwijzing naar het weliswaar uitbesteden OV in Almere? Niet helemaal gering, dacht ik. En ook iedere verwijzing naar het grensoverschrijdende verkeer, zoals dat bijvoorbeeld via connection met Utrecht en de regio Amsterdam plaatsvindt. Ik denk dat als je de zaken op elkaar wilt afstemmen, als je praat over vraag en aanbod, dat je doodgewoon dat totale plaatje als uitgangspunt moet noemen. En in dit verhaal kom ik het niet tegen. Dat lijkt me toch in ieder geval een oproep waard om daar toch wel aandacht aan te besteden.
Ik zie dat de heer Post ook nog een vraag heeft van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heldere presentatie. U gaf er ook aan dat een van de ontwikkelpunten zal zijn dat er de kostendekkingsgraad die zou verbeterd moeten zijn. Tenminste, dat is in ieder geval wel een wens. Zoals u weet zijn er ook initiatieven waarbij burgers een eigen buslijn opzetten vanuit de Noordoostpolder richting Zwolle bijvoorbeeld. Deze vorm is goedkoper dan het gewone vervoer via de connectie. Maar mijn vraag is, wordt er ook in het onderzoek meegenomen, u gaat hier een vooronderzoek doen, is er over nagedacht om deze reizigers die op dit moment een alternatief zoeken weer terug te krijgen in de bus, zodat het de kostendekkingsgraad beter zal worden en wellicht de reizigerstarief ook naar beneden zal kunnen. Wordt het ook meegenomen in het onderzoek?
De heer Hopstra, die heeft een aanvullende vraag en dat hoop ik dat we daarna toch naar de game kunnen gaan, want ik kijk toch ook een klein beetje naar de tijd. Maar de heer Hopstra heeft
prima, ik heb een hele korte vraag zoals u van mij gewend bent, een kort antwoord mogelijk. U gaf een verhaal over Zeewolde-Harderwijk, een intensieve verbinding. Op het kaartje ontbrak de verbinding tussen Zeewolde en Nijkerk. Zit het dan bij een andere concessie? Begrijp ik dat nou goed? Want die lijn werd helemaal niet afgebeeld op het kaartje.
Kijk.
Oh, daar staat hij op. Ja. Oké, okay, maar die is...
Het kaartje gaf een zaterdagbeeld en een rijtje die daarmee kan. Heeft u wel scherp gezien.
Goed. Hoe dunner de lijn, hoe minder passagiers werd er ook bij verteld. Dus,
Dat is mogelijk tijd voor een buurtbus, hè? Dat zou helpen. Trouwens, die opmerking van meneer Jansen was politiek bedoeld. Maar wat ik probeer aan te geven is... Wat niet is, kan er ook niet in plaats komen van. Dus als het weekend er niet iets is, dan kan er een buurtbus komen zonder dat er sprake is van verlies van werkgelegenheid. Dat gelijk even gecorrigeerd. Dank u.
U zou het kort houden. En u gaat ondertussen even uit. Maar de heer Jansen komt er ongetwijfeld een keer op terug. Dat kunt u vast op rekenen, deze tijd. Ik geloof dat het tijd wordt voor de OV-game. En dat zal worden toegelicht hoe we dat gaan doen. Ik dank u wel voor uw presentatie. Ik dank u ook namens de commissie en wie weet tot de volgende keer.
Wie weet.
Gezien de blije gezichten hier aan tafel zal het vast en zeker een keer vervolgd worden.
Dank je.
Goed,
okay.
Wij gaan verder met agenda punt 6. Een oordeelsvormend agendapunt. Ontwerp economische programma ondernemerschap en groei. Een discussienota. De richtinggevende discussie dus. De vraag staat centraal welke keuzes u wilt maken als uitgangspunten. Wilt hanteren voor de uitvoering en implementatie van het economisch programma. Dat gebeurt dan aan de hand van de bijgevoegde nota. Waarin een viertal dilemma's worden aan u voorgelegd. En voordat we daarmee gaan starten geef ik graag het woord aan gedeputeerde Appelman voor een korte toelichting.
Voorzitter, we hebben de afgelopen beeldvormende commissievergaderingen gebruikt om de contouren met elkaar te bepalen van het nieuwe economisch programma. En ik heb het vooral ook benut om uw input op te halen bij dat wat we nu aan het schrijven zijn. Sterker nog, dat wat nu ter inspraak voor ligt in Flevoland. En die inspraak die loopt nu. En ik denk dat het goed is dat u dat ook nog even voor vanavond meekrijgt. Dat nu ook het moment is, ook om aan mij nog een aantal aanvullende, richtinggevende uitspraken kunt u doen, die wij ook nog in het definitieve economisch programma, zoals dat na de zomer ter beoordeling en vaststelling aan u wordt voorgelegd, dat kunnen wij dus nog meenemen. Tegelijkertijd met het verwerken van de zienswijze en de antwoordnota, kunnen ook uw opvattingen, die u vanavond hier nog aan ons meegeeft, kunnen eventueel nog meegenomen worden. Dus dat in algemene zin, in brede zin. Meer specifiek hebben wij de afgelopen keren gesproken over een aantal richtingen die ook een aantal dilemma's met elkaar met zich meebrengen. Nou, dat hebben we geprobeerd samen te vatten in deze notitie. Dat is op een redelijk hoog abstractieniveau, maar het geeft mij wel richting in de verdere uitwerking van de programmalijnen. Voorzitter, dat wilde ik graag nog meegeven ten aanzien van ook de stand van zaken van het proces.
Misschien ook nog kort over de planning?
Ja, de planning is als volgt, dat heeft u ook kunnen lezen, dat wij oordeelsvormend 31 augustus spreken over het ontwerpprogramma en de besluitvorming is dan 21 september voorzien.
Ik dank de gedeputeerden. Even kijken. We hebben dus een viertal dilemma's. En ik kijk even naar wie deze dilemma 1, innovatiefinanciering, een subsidie of een lening. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Smetsers, D66.
Ik heb het eerlijk gezegd dat we de discussie over die punten 2 weken geleden gevoerd hebben. Ik wil het best nog een keer mijn mening geven, maar volgens mij...
Het is waar, een groot aantal fracties hebben toen uitspraken gedaan. Die heb ik geïnterpreteerd en in dit stuk proberen te verwerken. Maar het leek mij echt ook gewoon chic om dat nog eens een keer zo aan u terug te, bij u terug te leggen. Om te kijken van zijn dit nou echte dilemma's en de wijze waarop u daar mee om wenst te gaan. Dus. Maar als u daar geen behoefte aan heeft, ik heb wel een duidelijk beeld van hoe de opvattingen in de commissie liggen daaromtrent. Hoor. Dat is geen punt.
Ja, voorzitter. En de vorige keer had ik een beetje de angst dat we in een keurslijst van 4 stellingen terug zullen komen. En ik heb behoefte om de breedte van de notitie nog even wat van commentaar te voorzien. Om met name de energie die ik toen moest opsparen nu te kunnen gebruiken.
Meneer Hofstra, u heeft nu het woord. Ik zie meneer Boshuis, u heeft ook hier een aanvullende vraag over. Zou u de microfoon willen...
Reagerend op de opmerking die de gedeputeerde maakt en eigenlijk me aansluitend bij de opmerking van de heer Hofstra. Ik heb er ook behoefte aan om over een aantal punten, zoals hier verwoord in de nota, nogal wat een paar dingen te zeggen. Ja.
Nou, ik zie ook nog de heer Post die nog even hierop wil doorgaan, denk ik.
Ja, dank u wel. Ik sluit er beide buurmannen aan, want in de laatste commissie hebben wij eruit gesproken over gesproken. De gedeputeerde geeft net aan dat u er wel een heel duidelijk beeld bij heeft. En misschien is het ook handig voordat we de hele discussie bespreken of dat de gedeputeerde aan kan geven hoe hij erin zit. Ik bedoel, we gaan het zo meteen hebben over een subsidie of een lening. Nou, er is vrij lang over gesproken. En uw gedachte daarbij is, wat zou dat dan zijn?
Zal ik daar nog even een toelichting op geven?
Ja, ik kijk even rond of er nog andere mensen zijn die over dit punt even bij de start nog even iets willen zeggen. Zo niet, dan geef ik de gedeputeerde het woord over dit punt. Gaat u gang, gedeputeerde.
Nou, we hebben inderdaad lang gesproken over de inzet van provinciale middelen, structuurfondsmiddelen, rijksmiddelen. In zijn algemeenheid is mijn conclusie uit die bespreking dat wij gezamenlijk vinden dat we zoveel mogelijk revolverend moeten gaan werken. Dat we het instrumentarium ook zodanig gaan inrichten. Dat als het gaat over fondsvorming, dat u ook heeft gezegd van nou, probeer dus die Europese middelen, die EFRO-middelen ook in een revolverende fondsvorm hier in Flevoland te laten landen. Nou, ik heb daar wel een heel aantal kanttekeningen bij gemaakt, maar ik ben zelf ook van mening dat dat een begaanbare weg moet zijn. Als het gaat over het programma waar wij met bedrijven willen gaan samenwerken in die groeiversneller, dan is mijn beeld dat we dat ook in een publiek-private samenwerking het beste kunnen gaan gieten. Waarbij ook duidelijke contractuele afspraken en prestatieindicatoren worden afgesproken. Nou, dat is even ten aanzien van de dilemma's die worden geschetst. Mijn beeld uit de commissie. Bespreking. Als het gaat over handelsbevordering en of acquisitie, dan heb ik daar een wat minder sterk uitgesproken beeld bij. Handelsbevordering is in de gesprekken die wij met stakeholders voeren wel een duidelijk issue. Dus het zou mijn lijn zijn om daar ook aandacht aan te gaan schenken, maar misschien kunt u daar ook nog wat explicieter in zijn. Maar dat is, voorzitter, mijn beeld van de beeldvormende bijeenkomsten die wij met elkaar hebben gehad in de aanloop naar deze programmalijnen en het stuk wat nu voorligt.
Ik dank u wel. Nou, laten we eerst even kijken dan naar het algemene deel, zoals de heer Hofstra dat verwoordde. Daarna kunnen we dan toch nog even, als iedereen zeg maar zijn zegje heeft gedaan over het algemene deel, en dat we dat, als we dat voldoende besproken hebben, als we dat onder elkaar hebben besloten, dat we dan toch nog even die 4 dilemma's even nalopen. Sommigen kunnen zeggen van nou, ik hoef niet te herhalen wat ik vorige keer al heb gezegd, dan is dat kort en krachtig. Maar voor de medewerkers van de gedeputeerden is het toch wel prettig om toch nog even, mochten er nog aanvullingen, wijzigingen zijn, om dat even gehoord te hebben. Maar goed, als u zegt van ik heb mijn zegje al gedaan, nou, het staat genoteerd en dan is dat voldoende. Dan zijn we wat snel klaar wat mij betreft. Kunnen we als mensen allen vervoegen naar de commissie duurzaamheid, ja. Hè, voor de gezelligheid. Maar meneer Hofstra, mag ik aan u als eerste het woord geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het CDA is, en ik ben blij verrast door het document. En het is een mooi streven om faciliterender ondernemerschap dichter bij de provincie te brengen. En die beweging is ook op zich prima. Want elke beweging, privaat, publiek, is niet, lijkt niet alleen productief, maar is ook gewoon productief gebleken in het verleden. Dus prima. Maar, en dan komen een aantal kanttekeningen. Dan betekent ook dat de attitude er ook moet zijn. Wil het vierkantje en het rondje beter op elkaar gaan passen? Want er is nog een wereld van verschil tussen de wereld van het ondernemerschap en de wereld van een regionale overheid. Nou, nogmaals, de beweging is prima, maar er is meer nodig om het echt tot een volop synergie te brengen. Want nogmaals, vanuit aard en functie zijn de rollen verschillend. De ene is risicomijdend per definitie, de andere moet risicovol opereren, zeg ik ook als ondernemer zelf. Maar ik heb goede hoop dat die private en die publieke samenwerking prima gaat plaatsvinden. Die koers daar naartoe is uitstekend. De systeemtheorie, zoals die is uitgewerkt in de ecosystemen, lijkt erg modelmatig. Maar geeft wel heel veel facetten weer van dingen die de ondernemer ook gewoon raken. Ik wil alleen eraan toevoegen dat met name de aspecten die ook zeker ondernemerschap van belang zijn, zoals ambitie, creativiteit, passie en doorzettingsvermogen ook cruciaal zijn om als ondernemer te kunnen slagen. Nogmaals, een goed businessplan blijft ondersteunend, maar voorspelt nog niet, ook al is de ondernemer nog zo goed, dat het gaat lukken. Die succes- en faalfactoren liggen vaak ver uit elkaar. En een economische structuurversterking valt op staat met een laagdrempelige en faciliterende houding van lokale overheden. Ik zeg dan even vanuit mijn rol als gemeenteraadslid in Zeewolde dat we daar een loketfunctie gevonden hebben, waardoor promotie, acquisitie van nieuwe bedrijven plaatsvindt en ook succesvol wordt beantwoord door snelle regels. En ik heb recent een aantal ondernemers gesproken die de keuze voor Zeewolde gemaakt hebben. Die zeggen, ja, het feit dat het dynamisch is en korte lijnen omvat is heel erg waardevol. Nou, er staat tegenover de recente enquête door de ondernemers van het VBA in Almere, die met een rapport zijn 5,9 toch een waardeoordeel aangeven. En op met name uitspreken dat er een scherpe behoefte is aan technici op mbo en hbo niveau. Dan even over die groeistrategie. Welke groeistrategie is het meest effectief? Is het nou de startende ondernemer of is het de gevestigde ondernemer? En ik zeg erbij dat het met name ook grotendeels conjunctuurafhankelijk is. En daarom heb ik ook gekeken naar de keuze voor groeistrategie in te zetten op de bedrijven van boven 9 werkgevers op basis van de resultaten uit 2010-2015. Zijn met name ook ingegeven door de laagconjunctuur waar we toen nog behoorlijk in verkeerden, denk ik. En daarbij is het heel duidelijk dat kleinere bedrijven door een kleine weerstandsvermogen en een kleine mogelijkheid om te overleven ook sneller zullen afhaken. Dus daar zou ik graag het antwoord van de gedeputeerde ook op horen van, ziet hij die samenhang ook tussen conjunctuur en de keuze succesvol zijn van kleine of grote bedrijven? Dan over dat coalition of the willing. Nou, dat is prachtig. Ik heb zelf een paar ervaringen in Flevoland waarbij een aantal bedrijven ook verbonden zijn. En ik zeg uit ook als politicus, maar ook vanuit mezelf, dat er in Flevoland ook nog heel wat te verbinden valt. En daarbij lijkt het erop dat de pioniersmentaliteit van Flevoland, waardoor we groot geworden zijn, ook nog steeds voortduurt in een aantal vlakken. Waardoor die pionier zegt, ja, ik heb mezelf gered en ik claim onafhankelijkheid. Terwijl nu een moment zou kunnen en moeten plaatsvinden dat die onafhankelijkheid plaatsmaakt voor interactief samenwerken met je soortgenoten in de bedrijfsging, maar ook over de verschillende gemeenten in Flevoland. En daar ligt nog een hele wereld te gaan, kan ik u uit eigen ervaring zeggen. Bedrijven kennen elkaar vaak niet eens. En netwerkorganisaties zoals Flevo Food Netwerk slagen erin om partijen bij elkaar te brengen. Dat werkt ook als aanjaagfunctie. Dat heeft ook faciliteren een heleboel inzicht wat waardevol is. Maar daarbij zijn we er nog niet, want er is ook nog nodig een stukje onderlinge coaching. Ik heb de vorige bijeenkomst genoemd, Utrechtse Ondernemersacademie.
Meneer Hopsten, ik ga u toch even onderbreken, want meneer Jansen die zit
te popelen.
Ja, te schuiven op zijn stoel om even toch een verhelderende vraag nu te stellen.
Ja, en zodanig een verhelderende vraag, meneer Hopster. U zou het kort houden, maar dat even terzijde. Ik hoor u nu weer zeggen dat sommige uitspraken van u, u trekt u in de persoonlijke sfeer. Maar ik zit hier om te luisteren wat de standpunten van het CDA zijn. Want daar bent u, daarvoor zit u hier aan tafel. Dus ja. Ik zou graag willen dat u daar onderscheid in maakt van wat uw persoonlijke mening is. Want die vind ik eigenlijk niet zo relevant. Ik vind het veel relevanter wat de mening van het CDA is.
Nou, die mening van het CDA komt er vaak vanuit de persoonlijke belevenis mee. En ik illustreer het alleen maar om aan te geven dat als we het hebben over internationale zaken doen en handelsbevordering, dan zegt het CDA, zoek ook nog even onderling verbinding, zodat we in Flevoland nog veel meer kunnen oogsten. Want er hangt nog veel laaghangend fruit naar ons gevoel. Maar dank voor de vraagstelling, dat scherpt in ieder geval duidelijkheid.
U hoort duidelijk dat de heer Jansen niet op het CDA-congres was.
Ja. Hij was er niet bij. Dan heeft het waarschijnlijk via de nieuwe media gevolgd. Goed, voorzitter, ik ga door. 50-plus congres was die. Oké. Nogmaals, financiering en support, maar ook onderlinge coaching zou in Flevoland ook helpen om het ondernemerschap nog verder te bevorderen. En dan bij voorkeur zegt het CDA als revolving fund. Als financiering, dat is dan ook gelijk een antwoord op een van de vier stellingen. Waarbij risicospreiding, maar mogelijkwijs ook private deelname kan helpen. Voorzitter, ik zou het niet kort houden, maar ik zou nog mijn energie kwijt kunnen raken op meerdere thema's. Dus ik ga nog even door. Dan over het onderwijs arbeidsmarkt. Het CDA zegt, ja, privaat-publieke samenwerking is een mooi goed. Dat is prima. Maar dan altijd in de volgorde dat als er initiatieven zijn op het gebied van onderwijs, er eerst een visie ligt, vervolgens het commitment gevonden wordt en vervolgens de geldstromen daar naartoe gaan. En dan ook een borging door een kwartier maken, want het is niet vanzelfsprekend dat drie partijen, onderwijs, overheid, werkgevers, duurzaam samen blijven werken. Dat kan wel op korte termijn, maar je moet het ook met name borgen. Voorzitter. Dan gebiedspromotie als thema, ook aangehaald in deze notitie. Ja, be good and tell it, zeggen we dan altijd. Hè. Vertel je verhaal wat je goed doet als provincie of als lokale samenleving. En zorg daarmee dat dat voldoende bekend wordt bij de potentiële partners in Nederland en mogelijkwijs ook internationaal. Ten slotte, voorzitter, de groeiversneller lijkt een mooi instrument. Ik moet er nog even aan wennen, moet ik zeggen. Het is betrekkelijk nieuw. Hoe kunnen wij bedrijven helpen om groei te bereiken? Hoe kunnen we dat binden in een contract? Het is in ieder geval een mooi experiment, maar ik zou nog graag wat meer woorden willen horen van de gedeputeerde om ons nog te helpen in wat is dat nou precies, die groeiversneller, en hoe gaan we dat succes met elkaar vieren? Voorzitter, wat langere inleiding. Niet zo lang als ik vorige keer beoogd had, want ik heb inmiddels mijn energie ook op een andere manier kwijtgekund in dit thema. Dus dat spaart tijd, maar ik heb toch de dingen gezegd die ik had willen zeggen. Dank u.
Meneer Hofstra, ik dank u wel voor uw bijdrage, want het levert gewoon input op voor deze discussie. En het daagt misschien anderen weer uit om daarop in te gaan, wat alleen maar beter kan zijn voor de behandeling van het stuk. Ik ga naar meneer Boshuizen toe.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vooraf wil ik graag gezegd hebben dat Senioren Plus zich in de lijn en in de trend van de nota heel goed kan vinden. De opmerkingen die ik daarmee wil maken, die zijn erop gericht om de leesbaarheid te vergroten. In het algemeen vind ik dat er bij de auteurs moet worden opgepast dat men niet te veel in jargon en in ambtelijke geheimtaal vervalt. Toch zeg ik al meteen bij de inleiding, als je kijkt naar de voorwaarden ondernemerschap en groei, daarvan zeggen wij prima, want dat is wezenlijk voor een goed draaiend economisch model. Als ik dan bij de aanleiding en de aanloop kijk, dan denk ik dat we eigenlijk bedoelen dat wij ons nieuwe economisch beleid baseren op ontwikkelingen dichtbij. En dan vraag je je ook af, welke trend zien wij in Flevoland? Maar we moeten tegelijkertijd ook kijken, vooral kijken, naar bredere bewegingen. Voorbeelden daarvan zijn nieuwe werkvormen, nieuwe arbeidsverhoudingen, robotisering van arbeid en productie, nieuwe monetaire ontwikkelingen, zoals het fenomeen bitcoins, en de circulaire economie, zoals cradle to cradle. En ik denk ook dat wij gebruik moeten maken van de kennis en ervaring van onze partners, die zowel via verdiepend en verkennend onderzoek de kapitaalmarkt verkennen en samen met het NKB, onze partners, de mogelijkheden voor technische innovatie onderzoeken en ook de mogelijkheden van het internationaal ondernemen met het betrokken bedrijfsleven willen inventariseren. En diezelfde werkwijze zou moeten worden toegepast, samen met het bedrijfsleven georganiseerd. Daarmee bedoel ik vakbeweging en ondernemers. En verder ook aandacht voor de zogenaamde Human Capital Agenda. Dat was om de gedeputeerde, ik zie hem gelukkig aantekeningen maken, dit ging over de aanleiding. Als we dan kijken naar het beleidskader, dan denk ik dat wij het woord hardware moeten vervangen door zeg maar het inpassen in technologische systemen. En de software gebruiken wij voor de praktische uitvoering. Als we dan verder kijken naar het ecosysteem, nationaal en internationaal vinden wij, wordt het ecosysteem bepalend voor het economisch beleid. Zo ook in Flevoland. In relatie tot de economische ontwikkeling moet ons denken en handelen daarop zijn afgestemd. Daarbij zal aandacht voor de inbreng van milieu en andere pressiegroepen absoluut in de gaten gehouden moeten worden. Daar zien wij vaak waardevolle aanvullingen op de mogelijkheden die er zijn. En dan tenslotte, voorzitter, niet de overheid, maar de markt moet uitmaken wat er gebeurt. Hier wou ik het mee laten, dank u.
Ik dank de heer Boshuizen. Ik zie de heer Smetsers, die wil reageren.
Dank u wel. In algemene zin ook vanuit D66 een positief geluid, zoals u wellicht van ons gewend bent. In verband met een lichte verkoudheid probeer ik het in kortere zinnen te doen dan u wellicht gebruik van me gewend bent. En mocht het ergens wat bot overkomen, dan denk de nuancering er maar achteraan. Want ik heb er de lucht niet voor. Nee hoor, het wordt helemaal geen bot verhaal. Dat is oneerlijk. Nee. Nee, we zijn erg te spreken over de inhoud van de nota die voor ligt. Ik sluit me wel aan bij de opmerking van de heer Boshuizen over de leesbaarheid van het stuk. We hebben leuke sessies gehad waaruit op allerlei wat nieuwere manieren input is verzameld om tot dit verhaal te komen. We missen wel de uitwerking daarvan in het stuk. De vernieuwendheid is wat. Het leest een beetje als een theoretisch kader met de conclusies die daaruit voortvloeien. We hebben eigenlijk één specifieke vraag. En die gaat in op het laatste stukje van wat ik het theoretisch kader ben gaan noemen. En dat gaat over het aantal medewerkers wat een bedrijf heeft. En wanneer de provincie daar wel of niet een rol in wil spelen om die verder te helpen. En daar trekt u de grens nu bij 10. En er staat mij bij dat in het coalitieakkoord redelijk is verwoord dat we ook voor ZZP'ers een aantal, dat we daar meer aandacht voor willen. Ik vraag me af hoe dat met elkaar te rijmen valt. Tot zover, dank u wel.
Neemt u mij niet kwalijk. Dat was uw bijdrage, heer Smetsers. Ik dank u wel. Nee. U mag wat mij betreft wat vaker verkouden zijn, hoor. Dus. Maar ik geef nu het woord aan de heer Post. Gaat u gang.
Ja, een opmerking over het algemene deel. Want ik neem aan dat we straks over de stellingen gaan spreken, maar... Wat ons betreft vinden we wel een mooie, duidelijke notitie. Alles wat we eerder besproken hebben in die andere rondes, zien we mooi terugkomen. Wat onze vraag eigenlijk is, de onderdelen zoals die geschetst zijn, die passen mooi in elkaar. Maar het zijn een aantal modellen die vanuit een ander programma gekopieerd zijn. Mijn vraag is of deze modellen ook bewezen zijn. En of er ook misschien ervaringen zijn waar we nu voordeel van kunnen doen. En of er ook knelpunten zijn geweest bij die modellen.
Ik dank u wel. Ik ga door naar meneer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. Over de stellingen straks dan. Kijk ik even naar mijn punten voor het algemene deel. In het stuk komen op een aantal plekken doelen terug. Een aantal keren zijn ze redelijk smart. Bijvoorbeeld bij financiering en support, pagina 18. Een aantal doelen zijn ook niet smart, redelijk abstract geformuleerd. Dus de vraag is of ze iets smarter kunnen worden gemaakt. Dan de definitie. Misschien is het goed om een definitie van MKB op te nemen. Wat is minimaal 10 personen. En wat is ook het maximum wat er is. Ik zou uitgaan van 200 personen, bijvoorbeeld 200 werknemers.
500 officieel.
Meneer Boshuis, uw microfoon staat nog open.
Dan even verder kijken naar investeringsvoorstellen. Is het denk ik goed dat we de investeringsvoorstellen, dat we het in delen vrijgeven, zodat we ook kunnen leren van de groeiversneller, zodat evaluatie ook mogelijk is. En vooruitkijken naar de investeringsvoorstellen, horen we dan ook graag in die voorstellen hoe PS betrokken wordt bij de uitvoeringsfase. Nou, we hebben een mooi beeldvorm eronder gehad. Qua ecosysteem en model is dat van Eisenberg. Ik had nog even een college gekeken van deze professor en ik begreep dat dat binnen 12 maanden kan leiden tot een ondernemersrevolutie. Dat onderdeeltje zag ik niet terug in deze nota, dus ik ben heel benieuwd wat deze gedeputeerde in 12 maanden kan realiseren aan ondernemersrevolutie. En de stellingen komen straks op.
Ik dank u wel. De heer Van der Avoort, heeft u nog iets algemeens?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als we goed begrepen hebben, dan wordt nu het topsectorenbeleid wat we tot nu toe hadden, wordt min of meer verlaten. Behalve dan, zoals we laatst begrepen hebben, blijven we wel doorgaan met het topsector composieten. Onze vraag is of de topsector agri-food ook helemaal niet meer een speerpunt voor ons nieuw beleid gezien wordt. Want we hebben immers bij Floriade Werk juist de aandacht gevraagd voor die thema's. Hè. Dat past juist uitstekend in het agri-food programma. Dan verder, als we goed begrepen hebben, dan we zijn een beetje in de war gebracht, want in het begin staat dat we niet meer aandacht zullen geven voor start-ups en dat we gaan naar scale-up. Maar bladzijde 17 bij financiering en support, dan gaat het weer allemaal over start-ups en zelfs over sprake van een innovatiefonds. Eigenlijk zouden we verwachten dat de bedrijven die mee gaan doen aan Floriade Werk bijvoorbeeld, dat die dichter in het gebied van start-up staan dan in het gebied van scale-up. En ook resultaten uit Floriade Werk, die zouden kunnen leiden eerder tot start-ups. En die zouden dan weer hulp van de provincie nodig kunnen hebben. We horen graag hoe we die verhoudingen moeten zien. Tenslotte over gebiedspromotie zijn we in de war, want dat komt nu weer terug, maar we hebben gelezen in de stukken bij recreatie en toerisme dat we voortaan alleen maar gebiedspromotie zouden doen op het gebied van recreatie en toerisme. Dus we weten niet hoe dat nu past hier. Die groeiversneller, we vragen ons af of dat wel in het economisch programma hoort trouwens, want het economisch programma gaat eigenlijk voor 10 jaar... En dit is meer een experiment waarvan we gaan kijken van lukt het wel of niet. En we zien het ook nog als vrij riskant. Want de provincie gaat zeggen van tegen de bewoners van nou daar moet u gaan investeren. Maar wat als dat misgaat? Wie heeft de provincie dan risico? Het lijkt ons verstandig om dat aan de bank over te laten. Maar wij zijn niet deskundig. Dank u wel.
Ik dank u ook. De heer Van Vliet, gaat u gaan.
Ja, voorzitter, dank u wel. VVD die kan ze in grote lijnen vinden in het algemene deel van de nota zoals die hier nu ligt. Wat wel iets rigide opgeschreven staat, is een doorkijk van minstens 10 jaar. Ik neem aan als de wereld verandert dat we dan toch wel wat mee veranderen. Hè? En dan zul je ook automatisch moeten doen. Opmerking nog even over die publiek-private samenwerking en de onderwijsinstellingen. Ik ben ook geweest een aantal maanden geleden bij een bijeenkomst in Almere 2.0, waarbij zeg maar ook de wethouder onderwijs in die
desbetreffende workshop was. En ja, daar hoorde ik van ja, we gaan ons met nog meer op HBO, HBO plus en liefst als kan universitair richten. Blijkt ook weer uit de enquête die de heer Hopster aanhaalde, die in Almere gehouden is, dat we toch ja, toch behoefte hebben ook aan, mensen die ook de handjes willen laten wapperen. In die zin aan technisch personeel en ander personeel. Dat blijkt ook uit de enquêtes, maar dat blijkt ook bij het bedrijfsleven. En daar zou ik toch ook wel wat meer aandacht voor vragen. Het staat hier ook wel in, om daar tot een samenwerking in te komen. Maar ik denk dat die samenwerking best nog wat meer zou kunnen. Ik denk dat
dan mag ik een vraag aan de heer Van Vliet.
Ik hoor u al spreken, dus gaat u gang, meneer Boshuizen.
Ik rekende op uw instemming. Ja. Dank u wel. Bedoelt u nou ook dat wat betreft dat onderwijs, die aansluiting van onderwijs met het bedrijfsleven, dat dat over de hele breedte het geval is? Want juist vandaag merken we in de nieuwsstroom in ieder geval dat de aansluiting VMBO in de richting van zowel bedrijfsleven als in de richting van andere voortgezette vormen van onderwijs heel problematisch verloopt. En is het misschien niet nuttig dat dat ook in deze notitie komt te staan, dat wij dat zouden willen verbreden?
Meneer Van Vliet.
Ja, ik bedoel dat inderdaad. Als je kijkt naar VMBO en mensen die van het VMBO afkomen, bij bedrijven komen, die kunnen weer zo opnieuw gaan opleiden, want die hebben niet de opleiding gehad, et cetera. Maar dat geldt ook voor de aansluiting naar het hoger onderwijs. Ben ik helemaal met u eens. En daar zouden we veel meer aandacht aan moeten besteden, zodat bedrijven niet, zeg maar, ja, natuurlijk moet je investeren in werknemers, maar als je de opleiding opnieuw moet overdoen om te kijken van, goh, wat kan iemand nou of niet? Nou, daar zouden we best wel wat meer aan kunnen doen. Ben ik helemaal met u eens.
Ik zie je, heer Kortweg.
Ja, u spreekt hier over we. Is we de provincie of is dat
is niet de VVD, het onderwijs? We is de provincie.
Dus, ja. Dus de provincie zou de onderwijsinstellingen aan moeten spreken op hun curriculum. Daar komt het dan op neer wat u dus stelt.
Nou, ik zeg niet alleen aan moeten spreken. Er staat hier een stuk in over die publiek-private samenwerking. En daar had ik het over. En die willen we stimuleren en daar willen we wat mee. Nou, dat kan een taak van de provincie zijn om daar aandacht aan te vragen. Ook richting die onderwijsinstelling. Volgende punt, voorzitter, dat gaat over de start-ups en de scale-ups. Start-ups, daar zijn natuurlijk ook initiatieven, ook binnen Flevoland, om die te begeleiden. Ik denk dat het goed is om de focus inderdaad toch op die scale-ups en op de groeisectoren te gaan leggen. Waarom? Je ziet nu vaak dat die uit Flevoland verdwijnen. Dat zou ik best wel heel erg jammer vinden. Gebiedspromotie, ja, ik denk toch wel dat er bedoeld wordt dat we, ja, Flevoland onder de aandacht moeten brengen. En onze collega Platen en de Staten noemt dat zo mooi van kijk over het tuinhekje heen. En dat moeten we zeker doen. Ik bedoel, want we kunnen het wel binnen Flevoland doen, maar dat schiet niet zo heel veel op. Dus daar moeten we denk ik ook meer aandacht voor vragen om buiten Flevoland te kijken, ook bij de bedrijfskringen rondom ons heen en niet alleen in Flevoland. Ja, voor de rest kunnen we ons in die groei versnellen zoals die ligt. Is natuurlijk een apart initiatief, maar ja, zouden we ons wel in kunnen vinden. Ik wou het daar even bij laten. Kom zo nog wel even op de stellingen terug.
Ik dank u wel. De heer Jansen, aan u het woord.
Ja, voorzitter. Ik zou het even in de eerste termijn willen houden op het stellen van vragen aan de gedeputeerden. Als je ziet dat er weinig risicodekking wordt aangegeven bij de keuzes van investeringen. Misschien zou u daar nog een nadere toelichting op geven. Want bij de keuze van investeringen mis ik de risico's die daar aan vastkleven. Ik kan ook de ROIS, oftewel de return on investments, kan ik niet terugvinden. Ongeacht de keuze die je zou willen maken. Dus daar zou ik ook graag wat helderheid over willen krijgen. En wat ik constateer is dat er hoofdzakelijk gekeken is vanuit bestaande ondernemingen. Maar hoe gaan we om met bijvoorbeeld startende of beginnende ondernemers? Omdat die, moet ik constateren, weinig gefaciliteerd worden. En als ik dan kijk naar de groeiversneller, ja, dat geeft gewoon heel veel risico. En 50PLUS twijfelt er ook aan of Flevolanders wel in de huidige situatie bereid zullen zijn om risicodragende investeringen in een fonds te zetten van hun spaargeld voor experimentele groeiversnellers. Dus misschien kan u daar ook nog wat duidelijkheid over geven. En als laatste, voorzitter, misschien kan het college daar ook op reageren. Dat is echt de mening van 50PLUS dat internationale handelsbevordering is kostbaarder en volgens ons ook niet gunstig. Bevorderen en het optimaliseren van binnenlandse CQ-provinciale ondernemingen moeten ons inziens ook voorrang hebben. En dat vinden we ook nergens terug. Dus dat zijn eigenlijk de vijf vragen en opmerkingen die we hebben.
Voorzitter.
Gaat u gang, meneer Van Vliet.
Een vraagje even aan meneer Jansen, want u zegt ja, de binnenland moet het voor, maar dat betekent dus dat we niet verder gaan dan Nederland en exporteren. Dat doen we dus niet meer, begrijp ik het uit uw woorden.
Nou, dan interpreteert u mijn woorden verkeerd. Ik vind internationale handelsbevordering is kostbaarder. En ik zou veel meer in de richting van het optimaliseren van het binnenlandse en provinciale ondernemingen willen terugzien in deze nota. Want die kan ik dus niet vinden. Dat is de. Maar misschien stelt het antwoord van de gedeputeerde ons wel tevreden.
Ja, maar meneer Vliet gaat toch nog even door op dit onderwerp.
Ja, wat verstaat u dan onder internationale handelsbevordering, meneer Jansen?
Internationale handelsbevordering. Dus
ja, dat is het woord al, maar.
Als u mij vraagt om de definitie ervan, dat houdt dus gewoon in het bevorderen van de internationale handel. Hoe moet ik het anders verwoorden?
Ik kan het ook omdraaien.
Ja.
Ik geef het woord aan de heer Boshuis, want die heeft geloof ik nog de volgende zaag in zijn handen.
Ik heb ook een vraag aan de heer Jansen. In het kader van die internationale handelsbevordering. Hij zal zich ongetwijfeld gerealiseerd hebben dat een belangrijk deel van ons agrarisch product in de internationale handel wordt verwerkt. Bijvoorbeeld in onze handel met Engeland, het Verenigd Koninkrijk. En ik kreeg een beetje het gevoel dat hij een soort Flevolandse variant op Brexit aan het bepleiten is. In de vorm van een flexit.
Het wordt steeds leuker hier, zeg. Ja, meneer Jansen, u wordt gevraagd om een. Ja, u kunt reageren, maar u bent niet verplicht natuurlijk. Als u zegt van nou ja, ik vind het prima zo, dan is het ook goed.
Nou goed, ik heb geen vraag gehoord. Nee, ben ik niet uit op een brexit. En nee, ben ik ook niet uit op een flexit.
Nou ja. Dan gaan we gewoon door naar de volgende spreker. De heer Korteweg, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal opmerkingen over het algemeen. In de nota staat groei centraal, zonder dat duidelijk aangegeven wordt wat voor soort groei. Is het groei in omzet? Is het groei in aantal werknemers? Het lijkt op ongericht groei. Het maakt ook niet uit wat voor bedrijf. Terwijl we aan de andere kant ook bepaalde keuzes hebben gemaakt voor het economisch beleid. Circulaire economie is net al genoemd. Wat ons betreft zou je dat dus toch wel wat gerichter moeten doen dan ongericht. Ieder die groeit, dat is goed. Dus wel passend wat ons betreft in een groene economie, circulaire economie. En innovatief, want dat willen we. We willen meer bedrijven met innovatie. Maar dat maakt dus niet uit, als we daar wat minder mee groeien, doen we het niet. Want we zijn alleen gericht op groei. Of zijn we alleen op die innovaties gericht die op de ongerichte groei zijn gericht. Dus daar wil ik wel wat enige duidelijkheid over hoe ik dat moet interpreteren. En u kunt ook wel begrijpen in welke richting wij denken. Wat wij missen is eigenlijk welke instrumenten u allemaal al hebt en hoe u ze optimaal zou kunnen inzetten. Kijk, nu komt de groeiversneller komt als mogelijkheid en met eventueel de provincie als enige aandeelhouder of in een publiek-private samenstelling. We hebben natuurlijk eigenlijk zoiets, en dat is de ontwikkelingsmaatschappij Flevoland. We hebben in Limburg heb je de LIOF, die op allerlei, wat breder werkt dan onze ontwikkelingsmaatschappij. Ik zou me kunnen voorstellen dat we zo'n instrument gaan inzetten, zodat we dat in nauwe samenhang met de provincie, maar toch ook buiten het provinciale apparaat zetten, zodat die mensen zich alleen maar kunnen richten op datgene wat wij belangrijk vinden in het economisch beleid. Dus daar zou ik toch enige duidelijkheid willen hoe u daarover denkt.
Dat was hem hier kortweg. De heer Van Ginkel, gaat u gang.
Nou, het gras is over een groot deel voor de voeten weggemaaid. Ik wil me wel aansluiten bij de vraag of we alleen maar uitgaan van ondernemingen boven de 10 personen. Wat doen we dan met de ondernemingen die daaronder zitten, of 10 medewerkers? Wat doen we dan met de ondernemingen die daaronder zitten? Laten we die maar vallen. Verder wil ik me aansluiten bij het SGP over controleerbare doelstellingen, smart, meetbaar. Want anders dan blijven we miljoenen reserveren, investeren, waarvan we achteraf weer niet kunnen bepalen wat het effect geweest is. Nou, daar wou ik tegen belaten.
De heer Van Ravenswaaij, het gras is al 3 keer gemaaid, maar aan u het laatste woord.
Oh, misschien kan ik wat omschitten. Als je een stuk zit te lezen, dingen in eerste instantie komt heel helder over. Maar dan als eenvoudige douaneambtenaar, zeg maar, denk van, ontstaat bij mij toch wat, op sommige punten wat verwarring. Als we ons blokkeren met MKB 10. En ik lees een stukje over de programmalijn groeiversneller. Sorry, ik ben gerepareerd aan mijn gebit, dus ik praat misschien wat slissend. Als ik marktgedreven de denk om aandelenpakketten als optie te nemen, denk van, moet ik dan denken aan een MKB-bedrijf van 10 plus met in een NV-vorm? Dat is een, wat vaagheid. Bovendien dacht ik in eerste instantie, joh, we gaan ons breder opstellen. We hebben heel veel MKB, dat is heel helder. Gaan we in het kader van internationalisering ook kijken of we wat grotere bedrijven binnen kunnen halen. Natuurlijk weten we dat die bedrijven geen enkele behoefte hebben om zich te binden aan een regio. Denk maar het vertrek van Mitsubishi in Almere. Maar toch richten we ons, blijven we ons alleen maar richten op MKB of kijken we breder. Verheugend voor de SP is om te lezen dat met name het MBO ook van belang is. We ons niet meer alleen richten op HBO en wetenschappelijk onderwijs. En tenslotte, textueel op pagina 20, tweede alinea. Wordt gesproken over de rol van de gemeentes en het UFV om menselijk kapitaal. De zin neigt ernaar dat ze alleen maar als opgave hebben om werkelozen gericht naar werk te begeleiden. Het advies van de SP is om dat woord die werkelozen te vervangen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want zowel vanuit de participatiewet praat natuurlijk niet alleen UFV-BW-begeleiding. Vanuit de participatiewet hebben we te maken met WWW, mensen vanuit de WSW, herkeurde waar jongeren, laten we nou gewoon dat breder maken. Dan dekken we in één keer, maken we iedereen helder. We zetten ons ook in voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We dekken de hele groep af, van jong tot oud, die een baan zoeken. Weten dat een derde van de werklozen op dit moment ouder zijn dan 45 jaar. Dan dekken we die hele doelgroep af en focussen ons niet alleen op werklozen. Tot zover.
Nou, het gras was nog niet zo kort gehoord hebben uw bijdrage. Ik dank u wel hiervoor. Het is natuurlijk een richtinggevende discussie. Het is ook een ontwerp. Dus we krijgen hem nog eens een keer terug in de oordeelsvormende ronde, zoals al is toegelicht. Maar ik geef nu toch het woord aan de gedeputeerde voor beantwoording van de gestelde vragen, voordat we naar de dilemma's toe gaan.
Voorzitter, goed dat u nog even die context schetst. Want ik probeer inderdaad ook uw gevoelens over dit ontwerpprogramma nu op te halen. Zodat we dat eventueel nog in het definitieve programma kunnen verwerken. Evenals de opbrengsten van de zienswijze die wij nu aan het doorlopen zijn. Dat is inderdaad juist. Daarom vind ik deze fase nu ook zo waardevol om dit gesprek nu met u te voeren. En ik denk dat GroenLinks eigenlijk wel de kern van de discussie te pakken heeft als het gaat over waar focussen wij nu met elkaar op in dit nieuwe economisch programma. Want we gaan voor groei. Ik heb eerder, denk ik, proberen te duiden dat uit groei een heleboel andere maatschappelijke opbrengsten voortkomen. Werkgelegenheid, verduurzaming, vergroening, alles wat u belangrijk vindt als GroenLinks, dat moet uiteindelijk betaald worden en dat komt uiteindelijk uit groei. En die groei die is financieel gedreven. Dus als we in een van de 10 uitgangspunten schetsen van hoe beoordelen we nou bedrijven waar we mee in zee gaan, dan is dat een financieel gedreven beoordeling. Het is een beoordeling van de ondernemerschapskwaliteiten. Het is een beoordeling van de business case. Dus het is een hele groeigedreven en financieel gedreven beoordeling. En dan kom ik op uw punt. Al die maatschappelijke doelstellingen, die zijn natuurlijk heel belangrijk. Die komen ook straks terug in de omgevingsvisie. Daar werken we aan, zoals de heer Van der Aarvoort terecht ook opmerkt, binnen het programma Floriade. En daar zitten ook grote agro- en food-uitdagingen. Ook verduurzamingsvraagstukken kunnen we daar beet pakken. Maar dat zijn uiteindelijk allemaal maatschappelijke vraagstukken die eigenlijk niet zozeer te maken hebben met dit economisch programma en de wijze waarop we ondernemerschap proberen te bevorderen, maar wel een effect daarvan kunnen zijn. Dus dat onderscheid wil ik echt heel goed maken. En dan kom ik toch op mijn eerder gemaakte opmerking en ook vanuit de ondernemers die heel veel opmerkingen daarover maken. Van ja, om voor ondersteuning vanuit de overheid in aanmerking te komen, moeten we vaak aan heel veel voorwaarden voldoen. Dan moeten we gaan verduurzamen, dan moeten we gaan vergroenen, dan moeten we dit gaan doen. Dus we moeten door heel veel hoepels springen om uiteindelijk bij die overheidsmiddelen terecht te komen. En ik heb nou juist gezegd van laten we daar nou afscheid van nemen. Laten we het nou versimpelen en uiteindelijk dat beogen te bevorderen waar het om gaat, groei en ondernemerschap. En al die andere maatschappelijke effecten, ja, die gaan in andere programma's vorm krijgen. Dus ook circulaire economie. Daar maken we natuurlijk ook daar wordt ook beleid voor gemaakt met middelen daarbij. Maar dat is een heel ander type werk. Ja, ik ben een beetje uitdagend in uw richting.
Ik wil nog even.
Meneer Korter, gaat u gaan.
Toelichting, u hebt het steeds over groei, maar en dan komt daar alles uit voort. Maar dan is mij nog niet duidelijk. Gaat het u om omzetgroei, om winstgroei?
Ook.
Ja, ook. Maar ik bedoel, dat hoeft niet hetzelfde te zijn.
Nee.
Dus wat is dan uw criterium bij dat, bij die, hè? U zegt, als we maar voor groei gaan met een goed businessplan, maar dan is er toch een bepaald groeidoel.
Dan heeft u het over zeg maar, het instrument van de groeiversneller. Nou, er zijn heel veel accelerator-programma's in Nederland al actief. En waar focussen die dan op? Dan maak je met elkaar afspraken van binnen nu en 3 jaar, dan heb je zoveel procent omzetgroei gegenereerd. Of binnen zoveel tijd is jouw winstgevendheid met zoveel toegenomen. Op dat niveau maak je dan afspraken met elkaar. Dus daar gaat het dan om. En uit die groei, nogmaals, komen weer een heleboel gewenste effecten, zoals die werkgelegenheidsgroei, zoals die investeringen in verduurzaming, enzovoort, enzovoort.
Meneer Hopsta was nog...
Ja, voorzitter, ik had de vraag aan meneer Korteweg of winstloze groei inderdaad leidt tot meer arbeidsplaatsen en een betere maatschappelijke inbedding. Dat is even de tegenvraag die ik u stel.
Dat is niet, natuurlijk niet zo. Winst is noodzakelijk om tot iets te komen. Maar je kunt natuurlijk je nadruk leggen op toename van de winst. Je kunt ook een nadruk leggen. Je kunt ook een omzetgroei hebben zonder dat de winst bijzonder toeneemt. Je kunt een winstgroei hebben en een omzetgroei hebben zonder dat de werkgelegenheid toeneemt.
Dan heb je een verkeerd soort groei te pakken. Hè? Uiteindelijk. Oh, sorry.
Dus laten we eerst even de heer Korteweg uitspreken. Dat was het, meneer Korteweg. Nou, de gedeputeerde dan nu.
Nee, uiteindelijk moet groei uiteindelijk leiden tot investeringscapaciteit en extra banen. En dat kan natuurlijk niet als je zonder winst wel in omzet groeit. Dus uiteindelijk is het financieel gedreven groei.
Nou, ja, dat klinkt heel, maar zo zit de wereld toch in elkaar.
Ik zie de heer Van Ginkel.
Ik denk als je omzet groeit en je werkgelegenheid daarbij groeit, dat daarbij ook je kosten groeien. Dus dat je die winst investeert in werkgelegenheid en dan heb je misschien die winstloze groei te pakken.
De gedeputeerde. De heer Van Avond heeft ook nog een vraag hierover.
Vraag. Want je kunt ook meer winst gaan maken door personeel te ontslaan.
Ja,
klopt. En dat is niet onze bedoeling als provincie, toch? Want wij investeren maatschappelijk geld, dus dat moet maatschappelijke baten opleveren. En de meest voor de hand liggende zijn banen.
gedeputeerde.
Uiteindelijk vragen wij natuurlijk ook aan die bedrijven, wat is nou jouw aandeel in, zeg maar, die maatschappelijke groei die we met elkaar nastreven? Ja, uiteindelijk willen wij daar als maatschappij iets voor terug. He, dus, nou, uiteindelijk kunnen al die maatschappelijke effecten alleen maar bereikt worden als bedrijven op een gezonde manier groeien. En dat is een financieel gedreven groei.
Meneer Van Ravenswaai.
Maar daarop doorgaan, moet je dan niet gaan definiëren als provincie, wat is dan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Moeten wij dat niet gaan opleggen? Of laat het over aan het bedrijf, want dan laat je er een ander over en bent heel passief erin.
Ja, daar willen we juist van af. Van al dat soort maatschappelijke eisen die we aan ondersteuningsmaatregelen van de overheid aan bedrijven opleggen. Dat is eigenlijk in het begin wat die ondernemer in dat filmpje zei, Jeroen Zuidberg was dat. Die schetste hoeveel moeite hij moest doen om uiteindelijk bij een bepaalde subsidie te komen. En dat geldt niet alleen voor Brusselse of rijkssubsidies of voor gemeentelijke of provinciale subsidies. Dat geldt in zijn algemeenheid zo. En ik heb eigenlijk geconcludeerd op basis van die vele gesprekken, laten we daar nou mee stoppen. Met al die hoepels voor ondernemers te houden waar ze doorheen moeten springen. Laten we nou gewoon gaan voor daar waar die ondernemer voor staat. Dat is ondernemerschap en groei. En hem daarbij faciliteren om dat te bereiken. En wat wij dan als Flevoland, als overheid terugvragen is van herinvesteer dan ook die groei hier in jouw bedrijf bij ons. He? Dat is, ik bedoel, en dat zijn dan de maatschappelijke baten die uiteindelijk ook in de regio moeten gaan neerslaan. Dat lijkt mij evident.
Ik zie de heer Boshuizen met een veldende vraag.
Wat is dan uw leidraad? Het businessplan, het beleidsplan en het financieringsplan?
Ja. In een van die uitgangspunten, heel plat gezegd, de vent, de tent en de kwaliteit van het ondernemerschap dus en de business case. En kan hij aannemelijk maken dat hij met onze ondersteuning met zijn ondersteuningsvraag een helder groeiverhaal heeft? Het CDA maakt terecht de opmerking dat het ook hier gaat om een cultuuromslag. Als we als een van de uitgangspunten formuleren, we gaan van aanbodgedreven naar vraaggedreven, dan vraagt dat ook van de overheden in dit gebied en ook van de samenwerking tussen die overheden, vraagt dat aanpassing en, ik zou bijna zeggen, verandering van cultuur, houding en gedrag. En daarbij hanteren we ook het uitgangspunt, we werken samen inderdaad op basis van een coalition of the willing. En als er gemeentes zijn die zeggen van, nou, wij vinden onze eigen weg en dit aanbod dat past ons niet of we gaan het anders organiseren, dan mag dat ook. Het is helemaal geen dwingend opgelegd model. Maar ik spreek nu ook al met gemeentes, tal van gemeentes hier in Flevoland, die zeggen van, goh, dit past ons wel. Het sluit mooi aan bij wat wij in onze eerste lijns ondernemersondersteuning al doen. Dus laten we daarmee verder gaan en laten we daarin gaan samenwerken. Maar het gaat inderdaad heel terecht opgemerkt over cultuur. En ook die lokale overheden die spelen daar, en u heeft zelf een aantal goede voorbeelden genoemd, die spelen daar een hele belangrijke rol in. U heeft mij een beetje uitgedaagd van, is die nou conjunctuurafhankelijk? Meerdere partijen hebben daar een opmerking gemaakt over het onderscheid tussen de start-ups en de scale-ups. Volgens mij moeten we daar ook helder in zijn. De starters en de start-ups, daar zijn enerzijds, meerdere partijen hebben het gezegd, heel veel programma's al voor. Anderzijds is het verloop en de dynamiek in die ondernemersgroep is ontzettend groot. Dus het is ook heel moeilijk om daar op een hele beleidsmatige manier groeidoelstellingen aan te koppelen. En tegelijkertijd zie je ook wel, dat zie je landelijk, ga je dat ook zien, een verschuiving van de aandacht naar echt de scale-ups. Vanmorgen was ik op het ministerie van EZ en daar zie je ook bijvoorbeeld een initiatief als NL Groeit. Nou, dat past eigenlijk naadloos in wat wij hier in de provincie willen gaan doen. Daar gaan wij ook met het ministerie van EZ over spreken. Maar ook daar zie je echt die nadruk op die scale-up fase van bedrijven. En zijn daar internationale voorbeelden van landen die daar al in geïnvesteerd hebben? Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld in Engeland, volgens mij staat die verwijzing ook in de notitie. provincie, het scale-up rapport. Daar hebben ze heel duidelijk geïdentificeerd welke regio's nou groeien op basis van welke bedrijven. Denemarken is ook een heel mooi wereldwijd bekend voorbeeld van een ecosysteembenadering van de economie, waarin dat ook aangetoond wordt. Dus ja, er zijn wereldwijd, volgens mij, een van u vroeg dat ook, er zijn voorbeelden in de wereld waarin dat model werkt. Meneer Boshuizen, ja, de leesbaarheid en uw redactionele aanbevelingen, ik zal daar nog een keer zorgvuldig naar kijken. Tegelijkertijd meen ik ook dat wij al heel veel hebben gedaan om het leesbaar te maken, maar ik zal er nog een keer en onze auteurs ook zeer zorgvuldig naar kijken. Ik hou me ook aanbevolen voor suggesties op dat punt. Tegelijkertijd, ja, u spreekt over jargon. Ik spreek gewoon over daar waar we in het economisch en zakelijk verkeer met elkaar over spreken, wat toch hele gebruikelijke taal is. En u komt uit de journalistiek. Misschien moet u er ook een beetje aan wennen, maar ik neem uw aanbevelingen serieus. D66. Ja, de ZZP'ers. Als je kijkt in de programmalijnen, dan volgen we, eigenlijk proberen we eigenlijk ondersteuning en groei te bevorderen door de hele levensfase, levenscyclus van een bedrijf. En ook in bijvoorbeeld de voorgestelde voucherregelingen, die vrij kleinschalig zijn, zouden ZZP'ers heel goed zich kunnen vinden. Dan gaat het ook over bijvoorbeeld, als het gaat over human capital, over leven lang leren en dat soort instrumenten. Maar bijvoorbeeld een instrument als een voucherregeling is ook heel goed bereikbaar voor starters en ZZP'ers. De SGP vraagt over een... Sorry.
Ik zie die SMS'ers.
Dank u wel. Waarom sluiten ze dan heel duidelijk uit in het... nou, volgens mij niet in de goede... Volgens mij, ik moet de paginanummer even uit mijn hoofd doen, maar volgens mij staat op pagina 18, vlak voordat u vertelt hoeveel percentage ze uitmaken. Ik geloof dat het 34% of 37% is dat u inzet op de andere groep. Dat is wat ik uit die alinea haal. Dus ik hoor u nu iets anders zeggen. Dat is op zich positief, hoor, dat die regelingen wel bereikbaar zijn. Maar in het ontwerpprogramma sluit u het wel heel sterk uit.
Gedeputeerd.
Dat klopt. Laten we zeggen, niet in de zin dat er geen instrumenten zijn die niet bereikbaar zouden zijn voor ZZP'ers. Absoluut niet. Maar wij zetten in met ons groeiprogramma en met onze focus van het economisch beleid op inderdaad die bedrijven die een hele duidelijke groeiambitie hebben en die ook willen groeien, omdat ik, zoals gezegd, ook de hoogste verwachting heb van dat soort bedrijven als het gaat over de groei en de maatschappelijke effecten in zijn algemeenheid. En die komen niet van ZZP'ers, hoeveel waardering ook voor het ondernemerschap dat je mag hebben. Deels liggen die ook voor wat betreft de ondersteuning in het gemeentelijk domein. En anderzijds zeg ik toch echt van heel veel ZZP'ers, dat zijn fantastische professionals en die hebben fantastische ideeën, maar ze hebben niet vaak de ambitie om te groeien. En dat onderscheid, dat hebben we duidelijk willen maken.
Yes, mensen.
Maar u trekt de lijn bij 10 en niet bij 2. Een ZZP'er is een zelfstandige zonder personeel, dus dat is één persoon. Op zich een hele grote groei, potentieel natuurlijk, want bij 2 is hij al 100% gegroeid. Maar u gaat nu alleen in op het ZZP-gedeelte, maar waarom alles onder de 10 bij wijze
van spreken? Omdat in die groep, laten we zeggen 9, 10, 11, dat is what's in a number, maar in die groep tussen de 0 en de 10, laten we zo zeggen, is de dynamiek ontzettend groot. Als je kijkt ook gewoon in de cijfers van het vestigingsregister en je kijkt van hoeveel er dan bijkomen en hoeveel er dan afvallen, dan is het aantal faillissementen, het aantal bedrijfsbeëindigingen, uitschrijven, is gewoon enorm groot. Dat is de dynamiek. En het is dus heel moeilijk om daar vat op te krijgen en om die groep ook in te zetten bij je groeidoelstellingen. Dat is gewoon de achterliggende reden. En ook dat uit onderzoek en beleidsevaluatie echt wereldwijd naar voren komt, dat die groep van die scale-ups, dat echt de regionale impuls geeft aan je economie. Dat is een onderbouwde keuze. Ik wil me niet vastleggen op waar ligt die grens nou precies. Maar dat is wel de achterliggende reden.
Meneer Spetser, nog één keer.
Als ik nog één poging mag doen, maar u geeft dus eigenlijk, als ik u wat u zegt mag vertalen in wat ik denk, dat als we, stel dat er iemand met toevallig dan inderdaad geen 10 medewerkers komt, die wel de ambitie heeft om te groeien, die wel mee kan in het scale-up verhaal, dan zegt u daartegen niet, nee, u voldoet niet aan onze eisen, dus we gaan niet met u mee.
Dat klopt. Als er iemand, kijk, u heeft die uitgangspunten gezien, hè? Dus daar zullen wij uiteindelijk ondernemers ook op beoordelen. En als er iemand met een fantastische groeipotentie komt, want daar wilt u een beetje heen, denk ik, maar die heeft 6 werknemers, maar die heeft een business case die klinkt als een klok en hij is een bewezen ondernemer en hij komt bij ons en van, kunnen wij samen wat doen? Nou, zullen we daar serieus naar kijken. Maar ik heb wel heel duidelijk gewoon, ik zou een beetje theoretisch misschien, toch wel dat onderscheid willen maken tussen die bewezen ondernemers met een goede business case en groeiambitie ook, hè, want het gaat ook over groeiambitie, en die echt die scale-up willen maken. En zeg maar dat grote dynamische segment van mensen die net zijn gestart, ZZP'ers. En mensen die aan het, nou ja, die zeg maar een beetje in die fase tussen de 0 en de 10 zitten. Ja, dat is een keuze. Daar ben ik wel. Maar ik ben ook met, laten we zeggen, ik hoop dat ik deze nuancering, dat die tegemoet komt aan uw vragen daaromtrent. Want ik begrijp die vraag wel.
Nou, nog één keer dan.
Ik ben in die zin voldoende gerustgesteld dat we geen kansen laten liggen op dat vlak.
Nou, dat is nee, dan helder en duidelijk.
Ja, nee, maar ik vind dat een goede typologie van mijn antwoord.
Er is tijdens de discussie is ook gezegd namelijk, maak het smart. Want ja. Volgens mij hoort bij smart ook een risicoprofiel. En dat miste ik eigenlijk een klein beetje in uw verhaal net over de discussie van ZZP'ers of mensen met een klein bedrijf. En die is door de heer Jans ook aangegeven. Want ja, het ik risico ben... is natuurlijk ook groot.
Ik ben nog bezig met mijn beantwoording.
Maar ik was zo bezig met die ZZP'er.
Nou, nee, ja, dan had u die discussie eerder moeten afkappen.
Nee, dat was net zo leuk.
Voorzitter, ja, de SGP, de MKB-definitie. Stopt het bij een bedrijf? Nee, ook grotere bedrijven. Laten we zeggen, de structuur van het Flevolandse bedrijfsleven is MKB. Hè. Groot bedrijf, nou noem het, laten we ze op twee handen kunnen we ze misschien tellen. Dus om daar nou een definitie kwestie van te maken. Maar ik wil best kijken of we nog eens een wat meer. Maar dan kom je al heel sterk in CBS-termen terecht. Hè, van wat is nou MKB of wat wordt nou gehanteerd. Als u daar behoefte aan heeft, kan ik daar nog wel eens naar kijken. Maar ik vind het voor de Flevolandse situatie niet zo heel relevant. Want wij zijn MKB. Hè. Flevoland is een MKB-provincie. De uitvoeringsfase, ja, die is cruciaal natuurlijk. Hè. We zetten nu in dit beleidskader gewoon de uitgangspunten neer en zeg maar ook de stip op de horizon. Hè. Waar willen we naartoe? En de volgende fase is natuurlijk van, ja, maar en hoe ga je dat nou doen? Nou, we hebben een klein stukje daarvan te zien gegeven, hè, in die verschillende programmalijnen. Het idee dat je tot een soort groeihuis moet komen. Maar daar speelt ook een rol bij, en het is eerder door andere partijen ook opgemerkt, dat je in je uitvoeringsinstrumentarium, dat je daar ook goed naar moet kijken wie vervult welke rol. Daar speelt de OMFL straks een rol in. Daar spelen gemeentes een rol in als het gaat om hun eerste lijns ondernemersondersteuning. In dat hele ecosysteem, zoals we dat beschreven hebben, spelen heel veel partijen een rol. Ook private partijen. Dat is ook denk ik nog een interessante notie. Dat heel veel private partijen ook een aanbod hebben voor ondernemers. Waarin zij in hun groeiambitie geholpen kunnen worden. Dus ook dat soort aanbod willen wij gaan ontsluiten. Maar dat is een uitvoeringsvraag. En daar kom ik ook nog bij u terug over. Hè, over dat hoe gaan we dat nou doen. Partij voor de Dieren, ja, gaan we die sectorenaanpak nou verlaten?
Meneer De Boer, die heeft een verhelderende vraag.
Voorzitter, dank u wel. Ik had nog een vraag gesteld over doelen en ik hoorde die vraag ook vanuit de PVV. Het eerste doel, zeg maar, bij financiering en support is heel smart, maar de overige doelen die in het stuk staan, die zijn redelijk abstract. En kunnen die ook nog een slag dieper en een slag smarter gemaakt worden? Zodat uiteindelijk ook sturen en verantwoordingsinformatie ontstaat. Het mooiste zou natuurlijk zijn als je nu gewoon een overall doel hebt. Waarbij je in je meerjarenbegroting een jaardoelen formuleert. En op die manier kun je dan ook van overal doelen de slag dieper maken.
Kijk, ik heb nou juist proberen te duiden dat we voor groei gaan. Voor groei en ondernemerschap. En het instrument om aan te tonen of wij goed beleid met elkaar maken en of we dat goed uitvoeren ligt voor mij in het succes van die groeiversneller. Kunnen wij nou aantonen dat we met onze instrumenten, met onze aanpak, met onze begeleiding van ondernemers, kunnen wij nou aantonen dat die gaan groeien? En als die nou niet gaan groeien, waar ligt dat dan aan? En moeten we dan iets in ons ecosysteem aanpassen? Of iets halen wat er nog niet is? Dat vind ik smart. Waar u volgens mij een beetje op duidt, is toch weer een discussie van vroeger vind. Van ja, maar hoeveel arbeidsplaatsen ga je nou realiseren? Hoeveel mensen met een technische opleiding gaan er nou afgeleverd worden? Wij zijn daar niet van. He, dus wat de heer Van Vliet zeer terecht opmerkt van die scholingsvraag. Krijgen ondernemers mensen met de juiste competenties hier in de regio? En zijn die ook op het goede niveau opgeleid? Daar kunnen we met z'n allen heel smart over spreken. Maar uiteindelijk ga ik daar niet over. Ik kan wel laten zien wat we daarin doen. En wat met elkaar de resultaten zijn die we boeken. Dus dat is een beetje een ander type volgen en een ander type verantwoording dan we zeg maar op basis van harde indicatoren met elkaar gewend zijn. Maar ik neem de handschoen wel op en ik zal proberen om in de definitieve versie nog eens even te kijken of we wat meer die doelstellingen ook expliciet kunnen maken. Want dat is volgens mij uw onderliggende vraag.
Ik weet niet of u een handje geholpen wordt, maar de heer Boshuizen heeft hier een opmerking over.
Ja. Als ik nou goed naar de gedeputeerde luister, dan krijg ik een beetje de indruk dat hij dat resultaat in arbeidsplaatsen, ik overdrijf nu iets hoor, maar dat hij dat enigszins relativeert. Nee. Maar u bent toch in sterke mate, en daar vaart u ook op, toch ook afhankelijk van onze jaarlijkse cijferreeksen over werkgelegenheid, over sectoren en al die zaken die van belang zijn. Ja. Voor een totaal samenhangend economisch beleid.
Meneer Hofstra, was dit hetzelfde verhaal of totaal andere wending? Want anders geef ik eerst het woord aan de gedeputeerde.
Nou, ik wil beide eigenlijk even reageren. Dat is namelijk meneer Boshuizen van wat oudere generatie met de boer van jonge generatie. De een heeft de centraal geleide economie wel meegemaakt, de ander niet. Dus ik kan meneer de Boer niet zo kwalijk nemen dat hij zegt, ja, van top-down stapt er geld in en er komen arbeidsplaatsen voort. Dat is het centraal geleide denken wat in de jaren 89 ongeveer gesneuveld is. En meneer Boshuis moet dat zeker weten. Hoe dat werkte en hoe dat niet werkte. Ja,
ja, ja. U daagt ze wel uit zo op deze manier.
Ja, voorzitter, dus de heer Hofstra dacht.
De heer de Boer gaat een reactie geven.
U daagt me wel uit, meneer Hofstra. Ik verwijs maar even kort naar het rekenkameronderzoek. Daaruit blijkt dat TMI-subsidies leiden tot arbeidsplaatsen. Dus de gedachte van als overheid creëren we arbeidsplaatsen niet. Het is zeer wel een wezenlijk onderdeel. En nu zien we dat bijvoorbeeld in onderfinanciering en support hier het POC-fonds wordt voorgesteld. Als dat zijn uitwerking krijgt, zou ik het wel prettig vinden om van de voorkant af te spreken van wat zijn nou de effecten daarvan die we verwachten. En dat we kunnen kijken in de verantwoordingsinformatie, bereiken we die effecten nou? En zowel, ik begrijp dat het is een kwantitatief voorbeeld, zal niet altijd kunnen. Soms is het kwalitatiever. Human Capital Agenda, kan ik me dat voorstellen.
Nee, maar voorzitter, ik neem die handschoen op.
Maar dat is wat ik ermee bedoeld heb. En dat heeft niet te maken met de centraal geleide economie.
Voorzitter, we komen er wel. Ja. We zitten op hetzelfde spoor.
Ja, alleen, ik wou net zeggen, nou u weer, meneer Hofstra.
Het mathematische denken van stop er een boel geld in, het komt vanzelf. Ik zou het omdraaien. Als je het niet doet, krijg je geen werkgelegenheid. Zo werkt het ook.
Nee, maar de gedeputeerde heeft net gezegd richting de heer De Boer dat hij die handschoen oppakt. Dus laten we het dan even daarbij houden. Ik zag ook de heer Van Ginkel nog even. Nee, die zal beantwoord ondertussen die vraag. Dan gaat de gedeputeerde verder.
Ja, ik was bij de heer Boshuizen gebleven. Het is heel eenvoudig. Ik durf hier wel de stelling te betrekken dat de komende periode de conjunctuur aantrekt. En dat dat ook zijn weerslag zal krijgen in de werkgelegenheidscijfers in deze provincie. En als ik u beluister, kan ik dan een 1-op-1 relatie leggen met het nieuwe economisch beleid. Maar zo is het natuurlijk niet. Hè. Dus die relativering, zo bedoel ik de relativering. Maar met alle plezier leg ik die relatie de komende jaren, hoor. Dus dat is.
Ik zie je alsnog, meneer Van Ginkel.
Ja, nou wil ik toch even reageren. Ik ben het met de heer De Boer eens dat die doelstellingen best wel goed gedefinieerd mogen worden. En dat is eigenlijk wat wij allebei volgens mij missen in het stuk.
Ja. Nee, maar die, daarvan heb ik al eerder gezegd, ik vind dat een terechte opmerking, die handschoen pak ik op. En daar waar het kan zullen we zoveel mogelijk nog een aanscherping proberen te vinden in wat we nou eigenlijk willen bereiken met elkaar. En hoe we dat dan volgen en ook meten. Want dat is, zo begrijp ik uw vraag. Partij voor de Dieren, afscheid van het topsectorenbeleid? Nee. Wij willen een generiek MKB-beleid gaan voeren. Maar, zoals in het stuk volgens mij ook staat omschreven, kunnen ondernemers verschillende groeistrategieën volgen. Eén groeistrategie is die van de innovatie. En bij innovatie past weer het landelijk topsectorenbeleid. En dan kunnen we ondernemers daar ook heen leiden. Maar bij innovatie past ook clustervorming. Dus als ondernemers ervoor kiezen om te groeien via innovatie en zich daarmee onderdeel van die groeistrategie is clustervorming, dan kan dat ondersteund worden. Hè? Dus we gaan CompoWorld en al die initiatieven, die kunnen best op steun blijven rekenen. Alleen op een andere manier dan in het verleden. Hè? Dus innovatie heel belangrijk, maar niet meer het enige. De groeiversneller, gaan wij investeren? Nou, ik heb net al geduid onder wat voor omstandigheden zo'n investering tot stand zou kunnen komen. Er zit een heel aantal uitgangspunten, moet dan zo'n ondernemer aan voldoen. Het belangrijkste is van, is er de wil en de potentie om te kunnen groeien? En u moet niet vergeten van, als wij onze middelen revolverend gaan inzetten, ja, dan krijgen we ze als het goed is weer een keer terug. En de subsidiegedreven ondersteuning die er nu vaak is, daarvan weten we dat we helemaal niets meer terugkrijgen. Dus als we het zeggen in termen van risico's, nou ja, het risico is nu het grootst dat we alles kwijt zijn, want dat is namelijk gewoon een subsidieverstrekking. En we gaan dus terug toe naar een revolverende inzet van onze middelen. Eens met de VVD als het gaat over die doorkijk van 10 jaar. Een stip op de horizon. Waar willen we naartoe? Maar natuurlijk zullen over 5 jaar de omstandigheden van deze regio, de conjunctuur, de economie enzovoort, zal allemaal weer anders zijn. Dus ik denk dat we een beeld, een stip aan de horizon hebben gepresenteerd, waar we stapsgewijs naartoe proberen te gaan. Maar ja, de omgevingsfactoren, net zoals voor een ondernemer, dat ze dagelijks veranderen, ook voor de overheid veranderen die. En daar zullen we dus voortdurend op moeten blijven inspelen. Ik ben blij dat u het punt zo evident maakt van de arbeidsmarktvraagstukken. Daar willen we in de Human Capital Agenda ook duidelijk op gaan investeren. Ik kom die vraag ook bij heel veel ondernemers tegen. U weet dat er al een aantal initiatieven lopen rondom de luchthaven, rondom het techniekonderwijs, waarin we eigenlijk alle partijen inmiddels om tafel hebben gekregen om te kijken, samen met de fondsen en met de werkgevers en de werknemers, wat op zich wel, en de brancheorganisaties, wat op zich wel heel bijzonder is, die ook gewoon heel scherp moeten gaan kijken, wat gebeurt er al op dat vlak in Flevoland? Gebeuren er geen zaken dubbel? Kunnen we nieuwe initiatieven naar de regio halen? Dus dat gesprek is volop gaande. En ja, ook in de gesprekken die wij hebben met de ROC's en met Windesheim en met het hoger onderwijs, is dit een voortdurend onderwerp van gesprek. En ik ben er ook van overtuigd dat in de komende periode daar ook nieuwe initiatieven in gaan ontstaan. Terecht punt. Leven lang leren is ook zo'n punt wat we natuurlijk uitdrukkelijk gaan agenderen, waar we ook middelen en instrumenten voor gaan inzetten om werkgevers daarin te helpen. De gebiedspromotie is volgens mij het nodige overgezet. Ja, wij hebben nu als het gaat over gebiedspromotie niet zo heel veel beleid. Maar tegelijk, ja, u haalt het bekende Statenlid Platen aan, hè, de Be Good and Tell It. Ja, dat is toch wel onderdeel ook van de mix die je in huis moet hebben. En vooral ook internationalisering. U weet dat wij via de OMFL ook de internationale acquisitie voor deze regio vormgeven. Wat mij betreft blijft dat een belangrijk onderdeel. GroenLinks heb ik al in mijn inleiding volgens mij beantwoord. Ja, meneer Jansen, risico's. Ja, heb ik net al wat van gezegd. Risico's bij groeiende ondernemers zijn er natuurlijk altijd. Wij gaan uit van de groeiambitie, de business case, de kwaliteit van het ondernemerschap. Maar dat zijn tegelijkertijd ook allemaal elementen waar we in zo'n groeiversneller met die ondernemer aan gaan werken. De kwaliteit van zijn ondernemerschap, de kwaliteit van zijn personeelsbestand, de groeivragen die hij heeft, zijn innovatiebarrières die hij tegenkomt. Misschien wel op een heel ander vlak, misschien wel problemen met vergunningverlening, of misschien wel problemen bij internationaliseringsvraagstukken, of misschien wel een probleem als hij in China een bepaalde markt wil betreden, maar er niet doorkomt. Nou, dat zijn allemaal vraagstukken van groeiende ondernemers die we met elkaar moeten gaan beantwoorden in zo'n groeiversnellingsprogramma. Hoe dat precies ingeregeld moet worden, dat is voor ons ook nog een zoektocht. Dat is een open antwoord. Maar we zijn met heel veel partijen in gesprek. We hebben ook al heel veel inspiratie, heb ik opgehaald. Na de zomer zal dat duidelijk moeten zijn van hoe we dat gaan doen. Maar dat is op dit moment nog niet tot achter de komma uitgeregeld hoe we dat dan gaan doen. Ik probeer eerst uw politieke instemming op te halen voor de lijn die we met elkaar gaan inzetten en de middelen die daaraan verbonden zijn.
Meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Dat begrijp ik ook heel erg goed. Maar we zijn net met elkaar overeengekomen, althans dat heb ik begrepen, dat u de doelen smart gaat formuleren. En dan is toch ook de vraag niet zo moeilijk te beantwoorden, lijkt mij, om bij de doelstellingen de risicodekking aan te geven bij de verschillende keuzes waar we zo meteen voor staan. Dat is in wezen de onderliggende gedachte bij mijn vraag.
De gedeputeerde.
Kijk, als we kijken naar de huidige wijze van subsidiëring van ondernemersinitiatieven, laat ik een voorbeeld, laat ik de inzet van onze Europese EFRO-middelen. Die moeten aan een heel groot aantal voorwaarden voldoen. Vooraleer ze een beschikking krijgen. Dat is een vorm van risicobeheersing. Zo zal dat natuurlijk ook gaan in het nieuwe programma, waarin we ondernemers natuurlijk ook gaan screenen op, wat ik zeg, die gezonde business case, hun ondernemerschap, hun groeipotentie, hun marktaandeel. Al dat soort aspecten. Dat is nu ook onderdeel van allerlei beoordelingen die we in andere programma's doen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Dus dat is ook een vorm van risicobeheersing. Het is niet u vraagt, wij draaien.
Meneer Korteweg.
Ik heb in mijn eerder ook nog gevraagd welk instrument wie nou we is. Hè? Is dat het provinciale apparaat of is dat apparaten buiten ons?
Ja.
Die wel vlak bij ons staan.
Wie we zijn, dat staat beschreven in dit stuk. Hè? Dus wat wij in die ondernemersomgeving in dat ecosysteem gaan leveren, hè? Dat zit in die programmalijnen. En daarnaast zijn er, wat ik net al heb gezegd, een heleboel andere partijen die we ook in deze gedachtegang willen gaan meenemen. Gemeentes, private partijen, banken, allerlei netwerken die in het Zwolse of in het Amsterdamse regio zich bevinden. En die kunnen allemaal in dat ecosysteem komen, waardoor Flevolandse ondernemers daarvan ook gaan profiteren. Dat zijn dus wij en zij. Maar uiteindelijk vormen we met z'n allen dat systeem waarin Flevolandse ondernemers moeten gaan groeien. Hè. Dus dat zijn wat wij gaan doen, hè, wie we zijn, dat staat hierin beschreven. Dat leveren wij als overheid. En daarnaast zijn er nog een heleboel andere partijen, die moeten wij gaan aanspreken. Van hé, wij missen in Flevoland dit of deze voorziening. Wil jij die voorziening hier gaan leveren? Dat zijn zij.
Meneer Jansen.
Ja, en daar wilde ik ook, althans dat probeerde ik duidelijk te maken met de internationale handelsbevordering. Wordt er dan gekeken om meer binnenlandse bedrijven binnen te halen dan buitenlandse bedrijven? Of maakt het u niet uit?
De internationale acquisitie, die blijven wij gewoon doen. Dat hebben wij de verbinding met de NFAJ. Als het gaat over exportbevordering, dan kan het over tal van vraagstukken gaan waar bedrijven tegenaan lopen. Dat kan gaan over vergunningverlening, kan gaan over exportvergunningen, dat gaan vraagstukken over belemmeringen op buitenlandse markten. Noem maar op. Dat is ondernemers helpen te exporteren. Dat is een heel breed vraagstuk.
meneer Jansen.
Ja, die begrijp ik wel. Maar wat ik niet kan terugvinden in het stuk, dat de prioriteit gegeven wordt aan binnenlandse bedrijven om die naar Flevoland te halen. Anders dan buitenlandse bedrijven naar Flevoland
maar dat
te halen.
Klopt. Dat is, dat is okay, als dat, maar dat kan ik heel simpel in zijn. Dat is echt een gemeentelijke taak. Zeg maar de binnenlandse acquisitie, dat wordt echt door de gemeentes gedaan.
Ik zou zeggen, gedeputeerde, gaat u verder met de beantwoording van de vragen? Want de tijd tikt gewoon door.
Volgens mij, voorzitter, heb ik al een heleboel aspecten van... meneer Ravenswaai, daar heb ik allemaal iets over gezegd. Hè. Dat gaat over de acquisitie, dat gaat over de redactionele aanpassingen.
Ik zie hem al vooroverbuigen richting microfoon, dus hij zit niet helemaal met u eens, geloof ik.
Als ik beantwoord ik de hele commissie, hoor. Dus dan,
Maar meneer Van Waarsen, welke vraag heeft u nog openstaan? Of de antwoorden erop?
Nou, het redactionele, wat ik net zei over werklozen uitbreiden naar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is één.
Ja, maar dat vat ik even onder zeg maar, de redactionele aanbevelingen die ik hier...
zie ik het graag terug in het definitieve stuk. En maar bovendien dat de koppeling, de bijna dwangmatige koppeling zoals ik hem lees, de SP hem leest voordat meneer Jans weer begint. U koppelt tussen MGB 10, nou, we hebben gezegd, daar zit wat variatie in, en eventueel het aanschaffen van aandelenpakketten. Ik denk van aandelenpakketten kan ik aanschaffen bij een NV, niet bij kleinere bedrijven. Maar hoe hard is dat een idee?
Wij hebben fondsen, hè? Wij hebben MKB en technofondsen, die nemen aandelen in bedrijven. Dat is een fantastisch groeimodel. Ik zou graag zien dat ze nog veel meer zouden doen in Flevoland. Dan neem je gewoon een aandeel in een bedrijf.
Meneer Post, u had ook nog een opmerking?
Nou, mijn vraag was of de modellen bewezen waren en of de ervaringen ook meegenomen zijn in dit programma.
Ja, daar heb ik op proberen te antwoorden in de zin van, we hebben naar het Deense model gekeken, naar het Engelse model. Ook in Zuid-Amerika zijn een aantal voorbeelden. Dus het is wel degelijk gestoeld op buitenlandse ervaringen van regio's of landen die langs deze lijn ook denken en hun economiebeleid vormgeven. Dat klopt.
Goed, ik kijk even rond. Is dit voor de eerste termijn voor het algemene deel, ik herhaal het maar even, voldoende zo behandeld? U bent zeer uitvoerig ingegaan en daar is niks mis mee. Dat zal alleen maar een verbetering moeten opleveren uiteindelijk. Ja, ik zie allemaal instemmend geknik. Dan gaan we zo over naar de dilemma's die nog openstaan. Nee, de tweede termijn krijgt u niet meer, want ik heb net rondgekeken. En het is al later. Maar we gaan even 5 minuutjes pauzeren. 5 minuten even pauzeren en dan gaan we weer verder. Dames en heren. Geen indruk.
Wat mij betreft kunnen we beginnen en is de commissie compleet, hoor.
Ja. Dames en heren, ik geef het woord aan de heer Boshuizen.
Te laat.
Ik heb u net het woord gegeven, dus als u... Goed, dames en heren, we gaan verder met het programma. We hebben nog een viertal dilemma's. Bij de vorige sessies zijn er al door menig partij input opgegeven. Dus ik benoem gewoon per dilemma even, kijk ik rond, zegt u gewoon van nou, ik blijf gewoon, u hoeft niets te zeggen, gewoon als u gewoon knikt en denkt van nou, gaan we lekker verder, dan doen we dat. Ook gezien de tijd. Dilemma 1 is innovatiefinanciering, subsidie of lening. Ik ga gewoon het rijtje af en ik begin bij de heer Van Ravenswaai. Gaat u gang of zegt u gewoon van nou prima?
Een lening.
Die staat genoteerd, een lening. De heer Van Ginkel.
Exact hetzelfde.
Voorkeur gaat uit naar een lening, maar het lijkt mij dat je 3 instrumenten zou moeten gebruiken. Lening, deelname en subsidie. En daar kun je een instrument voor ontwikkelen.
De lening. Lening, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Avoort.
Ja, daar sluit ik me bij aan.
Meneer de Boer.
Lening. Meneer Smetsers.
Lening. Meneer Post. De volgende lijn van de gedeputeerde lening dus, maar we willen niet uitsluiten zoals de flowregelingen in de kleinere foutjes die succesvol geweest zijn. Ja, dat is een vorm van subsidie, dat zou natuurlijk moeten blijven bestaan.
Maar u heeft ook in het ontwerpprogramma gezien dat we dat ook in stand houden. En dit gaat echt over zeg maar wat we in het verleden binnen de TMI deden, waar we nu gedachten over hebben om dat in een soort fonds te gaan doen met een soort proof of concept fonds. Hè, dat je wel in hetzelfde segment zit, maar dan breder kunt opereren en revolverende inzet.
Meneer Hopsta.
Lening met een revolverend fonds erachter.
En meneer Boshuizen.
Lening en in bepaalde omschrijvende gevallen subsidieregeling.
Goed. Dilemma 2. Inzet eigen middelen of EVRO. Inzet eigen middelen of EVRO. En dan begin ik dit keer bij de heer Boshuizen.
Weer en.
En. Prima. Meneer Hopsta.
Bij voorkeur eigen middelen.
Meneer Post.
Ja, we willen tot een versoepeling komen, ook voor de ondernemer toegankelijker maken. Dus onze voorkeur gaat uit naar het inzet van eigen middelen. Makkelijker maken.
Meneer Smetsers.
Waar mogelijk, EVRO, als het beter is, eigen middelen.
Is helder. Ja. We gaan gewoon verder. Meneer de Boer.
Dank u. Nou, wij hebben echt zitten twijfelen. De 10 tot 15 miljoen EVRO geld, dat is gewoon te onttrekkelijk om te laten liggen. Dus we kiezen voor EVRO. Als we tegelijkertijd kijken naar het rekenkameronderzoek, dan zien we administratieve lasten. Dus we kunnen ons voorstellen dat voor zo'n POC-fonds, dat je zegt dat kleiner MKB is, bijvoorbeeld tot 50 werknemers, die doen we vanuit eigen middelen. Zijn we ook bereid om daar eigen middelen ter beschikking te stellen. Dus dat de administratieve lasten laag kunnen worden gehouden. En dat wat grotere MKB'ers die dat als het goed is wat beter kunnen dragen. En dat we daar gebruik maken van die Europese pot van 15 miljoen. Want die is te onttrekkelijk om die te laten liggen.
Helder. Meneer Van Avoort.
Ja, EVRO met zoveel mogelijk ondersteuning van het huis van hier van de ambtenaren voor de uitvoering.
Dank u wel. Meneer Van Vliet.
Voorkeur voor eigen middelen, voorzitter.
Meneer Jansen.
Voorkeur EVRO.
Meneer Korteweg.
Ik sluit me helemaal aan bij de heer De Boer.
Meneer Ginkel, Van Ginkel.
Voorkeur EVRO, elke cent die we uit Brussel terug kunnen halen is terecht.
Ja. Meneer Van Ravenswaai.
Eigen middelen, maar sluit me aan bij de SGP, daar waar kan de EVRO middelen.
Goed, die staat ook genoteerd. Internationaal ondernemen, dilemma 3. Handelsbevordering voor het bestaande MKB en of acquisitie van nieuwe bedrijven. Dat is eerder een gewetensvraag dan een dilemma, denk ik. Maar goed, meneer Van Ravenswaai, bij u dan.
Ja, zeker een gewetensvraag. Voor allebei is wat te zeggen. Dus, maar goed, laten we maar even dan, zonder een flexit in de mond te nemen, lokaal houden. Beginnen met bestaand MKB, met de achterstand toch eens kijken of internationale acquisitie mogelijk is.
Meneer Van Ginkel.
Zeker handelsbesprekingen voor bestaande MKB.
Meneer Korteweg.
Ik vind het eigenlijk een wat merkwaardig dilemma. Het is eigenlijk onvergelijkbare grootheden die worden hier tegen elkaar gezet. Waarom zou je vooral exportbevordering laten zitten en internationale acquisitie laten lopen? Dat is een beetje een retorisch antwoord.
Meneer Jansen. Meneer Van Vliet.
Ja, voorzitter, het is al gezegd, ze zijn niet helemaal vergelijkbaar met elkaar. Natuurlijk is handelsbevordering voor het bestaande MKB, voor de groei, voor de uitbreiding, is noodzakelijk. Maar aan de andere kant, ja, dan zeggen, ja, laat je dan acquisitie van nieuwe bedrijven liggen. Ik denk dat je en moet doen.
Helder. Meneer Van Avert.
Ja, beide.
Beide. Meneer De Boer.
Beide, met als aanvulling dat in het stuk wordt voor het instrument handelsmissies doorverwezen. Wordt gezegd dat we bedrijven door kunnen verwijzen naar handelsmissies van andere regio's. Wij zouden het ook wel mooi vinden als we ambitieus eigen handelsmissies gaan opzetten.
Poepeleboep. Meneer Smetsers.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind het inderdaad ook vrij moeilijk vergelijkbaar. Ik vind wel dat de handelsbevordering voor het bestaande MKB op de een of andere manier beter past in het verhaal wat in het programma wordt neergezet. Maar ik zou internationale acquisitie zeker niet uit willen sluiten.
Meneer Post.
Ja, wij denken dat er niet vol ingezet moet worden op een van de twee stellingen, dus beide. Maar wel gedurende het proces bijsturen indien er gewenst is.
Meneer Hopster.
Ja, voor ons is het ook NN. En er komt nog een N bij. Dat is ook het bevorderen van de samenwerking tussen Flevolandse bedrijven. Want nogmaals, particulier bedrijf is het gemeentelijk niveau. Maar samenwerking tussen bedrijven onderling zou een professionele taak kunnen zijn.
Meneer Boshuizen.
Je moet beide doen en tegelijkertijd goed gebruik maken van de internationale structuur. En daar bedoel ik mee, kijken naar Brussel, waar deze dingen ook gebeuren en waar gewoon een goed forum voor is.
Ik dank u wel. Dan tenslotte dilemma 4. De validatie-experiment groeiversneller. Welke rol heeft de provincie? Dus nogmaals, de validatie-experiment groeiversneller. Welke rol heeft de provincie? En aan u het woord, heer Boshuizen.
Een ondersteunende, maar graag in samenwerking met onze 6 gemeenten.
Meneer Hofster.
Een privaat-publieke samenwerking zien we volgens met wel verschillen in risicodragendheid van het private geld en het publieke geld.
Meneer Post.
Ook onze fractie geeft de voorkeur voor het publiek-privaatrechtelijke.
Meneer Smetsers.
Ik kan mij ernstig vinden in de woorden van het CDA.
Meneer De Boer.
Ik kan leven met de PPS, maar liever privaat. We moeten gewoon loslaten als provincie, want we hebben de expertise niet. En de markt kan het volgens mij beter doen met een gerichte vraagspecificatie op de markt zetten.
Meneer Van Avoort.
Ja, het sluit min of meer bij aan. Eerst goed over nadenken en advies van deskundigen vragen.
Meneer Van Vliet.
Publiek-privaat, voorzitter.
Meneer Jansen.
Ik sluit me volledig aan bij de woorden van meneer Hopsters van het CDA.
En meneer Korteweg.
Zo zeggen publiek-privaat, waarbij in de loop van de ontwikkeling van de zaak het private en het zaakje gaat overnemen, zeg maar.
Meneer Van Rinkel.
De nadruk zou volgens mij moeten liggen op privaat, waarbij publieke ondersteuning gewenst is.
En meneer Van Ravenswaai.
Voor de SP echt een dilemma, dus primair gaan we uit van het private deel. We hebben wat moeite met de publiek-private acties altijd.
Goed. De ambtelijke organisatie heeft goed mee zitten schrijven en uiteraard ook de gedeputeerde, want die gaat nu even antwoorden op een aantal opmerkingen die toch zijn gemaakt. Ja, die had u niet verwacht, hè?
Die kwam van de zijkant binnen, ja. Dank voor uw opmerkingen, voorzitter. Ik zal uw gevoelens meenemen in de eindversie van het stuk wat uiteindelijk ter besluitvorming aan uw commissie wordt aangeboden.
U wilt zeggen, weer aardig eruit te kletsen. Maar de voorzitter is nog niet klaar met u. Nee hoor, gekkigheid op een stokje. We hebben het al eerder besproken. Het komt nog een keer terug, oordeelsvormend, op 31 augustus. Hij staat gepland voor PS op 21 september. Dus we krijgen hem nog een keer terug. Als voorzitter kan ik wel zeggen dat ik met plezier heb geluisterd naar uw bijdrages allemaal. Ik denk ook dat het zeer zinvol was om dat zo te doen. Gaan we naar agenda punt 7, de rondvraag. Ik kijk even rond of nog iemand is voor een rondvraag. Meneer Van Vliet.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag de recente rapportage van de MKB Doorstart een keer op de agenda hier van de commissie hebben om te bespreken.
de recente rapportage van de MKB...
Over de mededeling van MKB Doorstart over de resultaten over de afgelopen 2 jaar. Die zou ik graag hier in de commissie willen bespreken.
Staat genoteerd. Meneer Van Ginkel zag ik ook.
Ja, ik kom toch nog even terug op mijn vraag over cijfers over verkeersslachtoffers. Er staat duidelijk in dat ik gevraagd heb om cijfers over zowel op de weg als op het water. Het water ontbreekt compleet in de beantwoording zoals de commissiegriffier mij heeft laten zien waar die staan. En ik ga zeker vervolgvragen stellen. Dat hou ik er even bij.
Nou ja, de commissiegriffier heeft het genoteerd en wij zullen het nogmaals onder de aandacht brengen bij de gedeputeerde. De vraag. Meneer Van Ravenswaai? Nee? Oké, dat is genoteerd. Ik kijk even naar mijn linkerzijde. Nee, dat zie ik allemaal hoofdschuddend. Dan dank ik u wel voor uw bijdrage. En dan sluit ik bij deze de vergadering en wens u allen wel thuis.